onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we elkaar op Psalm 95. Het eerste vers komt: laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, het eerste vers. Wij lezen vanmiddag Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek Leviticus, het eerste hoofdstuk, de eerste 9 versen. Als schrift lezen vanmiddag Leviticus 1, de eerste 9 versen. We doen vooraf in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen de plaats van belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij daarna op Psalm 41, het zevende vers, dus een half vers. Loof Israëls God, roep door alle eeuwig heen des Heeren grootheid uit. Psalm 41, het zevende vers.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komend zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
bidden. Trouw en ontfermende Heere, zo komen wij in dit middaguur tot u. En wij danken u dat u ons dit voorrecht geeft. Dat wij opnieuw vandaag mogen samenkomen. En wat meer is, dat u ons nog weer een keer komt opzoeken. Eén keer vond u niet genoeg. U wil het graag nog een keer doen. Wat een wonderlijk iets dat de Allerhoogste God omgang wil hebben met mensen. En nog een groter wonder, mensen die zondaren zijn. En dat u dan toch ons komt opzoeken. Omdat u ons behoud op het oog hebt. Maar ook omdat u wil dat wij weer aan onze oorspronkelijke roeping gaan beantwoorden. Zoals dat in Psalm 41 werd uitgezongen. Het doel van ons leven. Roep door al eeuwig heen des Heren grootheid uit. Dat was het doel waartoe u ons had geschapen in het paradijs. Om uw grootheid, uw glorie, uw eer uit te bazuinen. En in ons leven u te eren. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Maar Heer, als we dan de werkelijkheid van ons leven ernaast leggen, dan hebben we alle reden om beschaamd, net als die tollenaar achter in de tempel, het hoofd te buigen. En op dat verdorven hart berouwvol te kloppen. Want wat schieten wij daarin tekort? Ons ondermaatse leven. Onze mond. Die zo weinig uw lof verkondigt. En ons leven waarin zo weinig uw eer zichtbaar wordt. O Heere, laat dat maar niet een dorre belijdenis zijn. Maar een belijdenis uit een verbroken hart. En een belijdenis die uitdrijft tot u, die tollenaar. Aan alle kanten tekort, maar daarom vluchtte hij die tempel binnen. Om daar zijn hart bij u te brengen. O God, wees mij zondaar, genadig. Vanmiddag, hier in deze kerk en thuis met ons meeluisterend. O God, wees mij genadig. O Heere, kom. Open onze harten. En wil er uw intrek nemen. Dan moet dat hart wel eerst verzoend worden. Gereinigd worden. Van alle melaatsheid. Alle vuil. Alle dodigheid. Maar om er dan in te wonen. En om ons te hervormen. Herscheppen naar uw beeld. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heere, laat ons leven geen onvruchtbaar leven zijn. Maar een vruchtdragend leven. Want u hebt gezegd, Heere Jezus, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Dat gij veel vrucht draagt. En die levende geloofsverbinding met u, dan komt daar toch dat vruchtdragende leven. Want wij zijn zijn maaksel. geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. O, zegen zo uw woord tot verzoening en vernieuwing. O, maak Christus ons dierbaar, ook vanmiddag. Heren, we dragen opnieuw de gemeente aan u op, in bijzonder ook onze broeder, dominee De Greef. Heer, u weet van zijn zwakheden, wil hem sterken, geef hem hoop en moed op u. Wij zullen, zegt die dichter, wij zullen dappere helden daan in God verrichten. Hoe het mogen gaan, heren, mag hij zo zijn hoofd niet laten hangen, maar opheffen tot u. Ook onze broeder dominee Egas, ook hier aan de christelijke gereformeerde kerk verbonden. Heren, wil ik hem zegenen en zijn bediening hier ook in Damwoude. Wees ook hem goed en nabij. Uw wereldwijde kerk, het zendingswerk, zendelingen over heel de wereld uitgezonden, die zich misschien wel eens eenzaam voelen, heimwee. Maar o Heere, u weet ook op deze middag waar ze zijn en wat ze nodig hebben. Zoek ook hen op, Heere. U vond Elia in de woestijn. En u vond Johannes op de dag des Heren op Patmos. Zoek ook hen op en ook uw vervolgde kinderen die het zo zwaar hebben, waar zoveel angst is en tranen. O, wees ook daar, wil sterken en bemoedigen, Heren. Uw volk Israël, ook dat dragen we aan u op. O, breek door, Heren, met die geest van Christus, als u zullen gaan beleiden. Maar ook het moslimvolk, heel de moslimwereld, daar staan ook beloften in uw woord, ze mochten het onlangs horen. Dat ook het zaad van Ismaël, dat u ook daaruit er zal toebrengen, die nu nog in de duisternis van de islam zitten, maar ook daar zullen er getrokken worden. Heren, zo dragen we heel deze wereld aan u op, ontferm u. En wees vanmiddag bij ons, bezoek ons met uw heil. Laat uw eer klimmen uit het stof, om Jezus wil. Amen. Wij lezen ons heilige vrouwen woord in Leviticus 1, de eerste 9 versen. En de stof voor de prediking vanmiddag, de eerste 4 versen. Dan weet u dat vast, we willen stilstaan bij de eerste 4 versen. En we lezen nu tot en met vers 9.
En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als een mens uit u de Heere een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en dat bloed sprengen rondom dat altaar, het welk voor de deur van de tent der samenkomst is. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch zijn ingewand en zijn schenkels zal men met water wassen. En de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk den Heere.
Zoals gezegd wil veel stilstaan met Gods hulp bij de eerste 4 versen van Leviticus 1. Misschien wel goed om uw Bijbel erbij te houden, anders dan raak u misschien gauw de draad kwijt. Wij gaan eens zingen met elkaar van Psalm 96, vers 5. En 6, Psalm 96, vers 5. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen. En vers 6. Aanbid en nederig al uw leven. Psalm 96, vers 5 en 6. Eerste geluk voor de diaconie, twee voor eerdienst de pastoraat, de derde voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Psalm 96, vers 5 en 6. In het boek Exodus, het boek voor Leviticus. In het boek Exodus lezen we dat de Heer een verbond sloot met het volk Israël. Ik ben de Heere, uw God. Dat betekent heel eenvoudig, ik ben van jullie en ik ben er voor jullie. Zoals elke zondagmorgen de 10 geboden beginnen. Wat een belijdenis, wat een belofte. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben van jullie en ik ben voor jullie. Maar jullie zijn ook van mij. Een verbond. Ja, er zijn er twee partijen betrokken. De Heer zegt, ik ben van jullie, maar jullie zijn van mij. Er zit wel een wederkerigheid in. Jullie zijn van mij. Dat is een verbond. Dan ben je van elkaar. En dat hoort er natuurlijk logisch ook bij. Als je van elkaar bent, dan ben je ook bij elkaar. Van elkaar, bij elkaar. Het een zit aan het andere vast. Denk aan het huwelijk. Dat is natuurlijk ook een verbond. Je bent van elkaar, maar dan hoort er natuurlijk ook bij, je bent bij elkaar. Je woont bij elkaar, je leeft met elkaar en je deelt alles met elkaar. Verbond, verbondenheid, verbinding. Geen afstand, maar nabijheid. Nou, dat zie je hier ook gebeuren. Als de Heer dat verbond sluit met Israël in Exodus, dan komt de Heer ook werkelijk bij hen. Exodus 25, vers 8. Hij zegt, zij zullen voor mij een heiligdom maken, tabernakel, opdat ik in het midden van hen wonen. En verderop, hoofdstuk 25, nog zo'n bijzondere tekst, vers 22. En al daar zal ik bij u komen. En dan zal met u spreken vanaf boven het verzoendeksel. Ja, als je erover nadenkt, is dat toch niet te geloven? Wil die hoge heilige God, voor wie de engelen in verrukking neerbuigen en hem lofprijzen, wil die hoge heilige God werkelijk bij mensen komen? Ik zal in het midden van hen wonen. Al daar zal ik bij u komen. Ten is zo, de Heer is in de hemel, hij heeft wel een verbond, maar het is een geweldige afstand, een geweldige scheiding. Nee. De Heer zegt, ik zal daar bij u komen. God was echt bij hen. Niet figuurlijk of wat dan, nee, hij was daar werkelijk bij hen. God komt bij zondaren werkelijk wonen. Hij wil bij hen zijn. Exodus, dat is de boodschap van Exodus. En dan wordt uitgebreid ook die tabernakel beschreven, opdat God daar bij hen zou kunnen komen wonen. En dan na het boek Exodus, dan gaan we een stapje verder, krijg je het boek Leviticus. Als een vervolg, dat kan ook eigenlijk niet anders. Na Exodus moet Leviticus wel komen. Want iedereen voelt al wel aankomen. Hoe kan nou zo'n heilige God bij zulke onheilige zondaren wonen? Bij hen zijn. Omgang hebben. God zo heilig. En zij zo onheilig. De Heer zegt, ik zal bij u wonen. Ik zal met u spreken. Omgang hebben. Jammer, hoe kan dat? Want onze God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Zullen wij dat nooit vergeten, ook vanmiddag niet. Dat is ook een kant van God. Onze God is een verterend vuur. En het zie ook gebeuren. Want als dat volk dan met dat gouden kalf zondigt, zo diep in zonde valt, toen had de Heere hen ook bijna werkelijk verteerd. Exodus 32 vers 10. Hij zegt tegen Mozes, laat mij toe dat mijn toren tegen hen ontsteken en hen verteren. Is al zo zondig en goddeloos, de Heer zegt, dan moet ik ze wel verteren, want ik ben heilig. Nou, toen weten we van Mozes, hè, vanmorgen hebben we het er ook over gehad. Mozes, die voorbidder. Door een wonder is dat volk niet verteerd. Maar wij voelen het als het ware aankomen, het is wachten op de volgende keer. Want het volk Israël is een hardnekkig volk. Toen vielen ze in zonde met het gouden kalf. De Heer had ze genade gespaard, maar binnen de kortste keer zou het weer fout gaan. Zou het volk weer verteerd moeten worden. Die heilige God en dat onheilige volk, hoe kunnen die ooit bij elkaar zijn en omgang hebben? Eigenlijk voel je aan, dat kan eigenlijk niet. Dat kan niet. Nou had de Heer kunnen zeggen, dus als dat de stand van zaken is, moet ik me toch maar weer terugtrekken van dat volk. Ik wil wel een God zijn, maar op afstand. In de hemel. En zij op de aarde. Maar dat doet de Heer niet. God trekt zich niet terug in de hemel om toch maar op afstand te blijven. Nee, hij wil echt bij hen komen en bij hen blijven en bij hen wonen en omgang, gemeenschap hebben met hen spreken. Want hij heeft dat volk, zo ellendig als dat volk is, er niet te begrijpen. Hij heeft dat volk toch lief. En daarom kiest de Heer, mag ik het vanmiddag zo zeggen, voor een andere oplossing. Niet de oplossing van dat trek ik maar terug. Nee, een andere oplossing. Hoe kan God, die heilige God, omgang hebben met onheilige zondaren langs de weg van het offer. En daar gaat Leviticus over. Exodus, het boek van de tabernakel, God die daar woont te midden van zijn volk, en dan Leviticus, het boek van de offerdienst, om zo die omgang tussen God en Israël mogelijk te maken. Zo sluit ook het boek Leviticus af als een soort samenvatting. Leviticus 26, vers 11 en 12. En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten. En mijn ziel zal van u niet walgen. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het? En mijn ziel zal van u niet walgen. En ik zal in het midden van u wandelen, omgang hebben. En ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. Hoe kan dat? Daar sluit Leviticus mee af. Hoe kan dat? Vanwege het offer. Vanwege het bloed. Vanwege de verzoening. En dan gaat het vanmiddag over de eerste offerwet. Daar begint gelijk Leviticus 1 mee. We lezen maar het eerste vers, lees maar mee. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Wie riep Mozes? De Heere. Er staat niet God. Dat had ook gekund. Nee, de Heere. Dat is die verbondsnaam met allemaal hoofdletters. Hè? Die Heere die zich aan dat volk verbonden had. Die de zorg voor het heil en het behoud van het volk op zich had genomen. Dat is die naam Heere. Die God van Exodus 34, vers 6. Barmhartig en genadig en langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. En dan roept de Heere, met al die hoofdletters, die roept, hoe staat het hier, Mozes. Weer iets opvallends. De Heere spreekt niet rechtstreeks tot het volk. Dat deed hij wel met de 10 geboden, vanaf de Sinai, toen sprak hij tot het hele volk. Dat doet hij nou niet meer. De Heere spreekt tot het volk via Mozes. Mozes staat als een middelaar tussen het volk en de Heere. En waar roept de Heere? Ook dat staat er zomaar bij, hè? De tent der samenkomst. Dat is de tabernakel. Maar wat een bijzondere naam. De tabernakel, deze kerk. Een tent der samenkomst. Wat betekent dat? Nou, niet dat dat volk daar zo samenkwam. Net zo min als we zeggen, ja, deze kerk is een tent der samenkomst, want ja, daar komen wij zoals gemeente samen. Nee, veel meer. Daar komt God met het volk samen. Niet maar, er komen de mensen samen. Gemeente, wat zou het ons helpen als wij vanmiddag hier samen kwamen, maar God kwam niet. Een kerkdienst is geen samenkomst van mensen, maar een samenkomst van God en mensen en die gemeente. Daarom tender samenkomt, omdat God daar bij mensen komt. Zij komen samen. Niet die mensen alleen maar bij elkaar. Maar de Heere komt tot ons. Als wij het vanmiddag met elkaar moesten doen, met een domineetje en meer, niet zonder God, het zou toch pure armoe zijn. We zouden leeg naar huis gaan. Maar het machtige wonder, toen in die tabernakel en vanmiddag in dit kerkgebouw. Ja, we kunnen het bijna niet beseffen. Maar hier komt vanmiddag de Heere met ons samen. Geloof je dat? Dat de Heere nou vanmiddag hier echt bij ons is. Vanmiddag echt ons komt opzoeken. Hij wil echt omgang met ons hebben. Tent der samenkomst. Hier wil hij met ons spreken. En hier wil hij zijn genade bekendmaken. Als dat waar is, en het is waar, als God vanmiddag hier is. Dat oude lied van Ter Stegen. God is tegenwoordig. God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. Dat in heilige eerbied alles in ons zwijgen. Dat voor hem de ziel zich neigen. Het mag ons vanmiddag wel met een diepe verwondering, diepe eerbied, maar ook met diepe blijdschap vervullen. Dat de Heere vanmiddag met ons wil samenkomen. Zoals hij toen met Israël in die tabernakel wilde samenkomen. Wij beseffen veel te weinig het bijzondere van de kerkdienst. We zitten hier niet zomaar wat met elkaar te doen. Maar God komt naar ons toe. Volk Israël. Wat een machtig bevoorrecht volk. Want God wilde met hen werkelijk omgang hebben. Deuteronomium 4, vers 7. Want wat groot volk is er, het welk de goden zo nabij zijn als de Heere onze God. Mozes wil zeggen, als het ware in Deuteronomie 4, welk ander volk hebben goden die zo vertrouwelijk met de mensen willen omgaan als onze God? Welk groot volk, behalve Israël, geen ander volk, geen andere goden. Oh, zegt Mozes, wat zijn wij bevoorrecht dat wij zo'n God hebben. Andere volken hebben niet zulke goden. Die blijven allemaal ver weg en die bemoeien zich er amper mee. Maar welk groot volk is er, het welk de goden zo nabij is als de Heere onze God. Die met mensen, zondaren wil samenkomen, ten de samenkomst. En hoe kan dat? Nog maar een keer, die heilige God en wij onheilige mensen, dat kan alleen op grond van het offer. Dat kan alleen op grond van het bloed. Dan gaat gelijk over het volgende vers, hè, vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls. Mozes moet het woord richten namens God. Niet alleen maar tot de priesters, let op, want je zou denken bij offers, ja, dat is sterk van de priesters, offeren. Ja, goed, de priesters, maar let op. Spreek tot de kinderen van Israël. Het hele volk wordt toch aangesproken door Mozes. Het gaat niet alleen de priesters aan. Het gaat het hele volk aan. En zeg tot hen, als een mens uit u de Heer een offerande zal offeren, ge zult uw offerande offeren van het vee, van runderen en van schapen, en in zijn offerande een brandoffer van runder is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Waar gaat het hier over? In die versen 2 en 3. Nou, het gaat hier over het brandoffer. Hè? U ziet het staan in vers 3. En in vers 4 nog een keer, het gaat over een brandoffer. Nou, de kinderen, wij weten, in de Bijbel kom je heel veel in Leviticus verschillende offers tegen. Het zondoffer, het plengoffer, het schuldoffer, het spijsoffer, het drankoffer. Er zijn een hele rij van die offers terug te vinden in Leviticus. Maar het eerste offer, en dat is veelzeggend, als in Leviticus al die offers aan de orde komen. Maar wat is het offer waar de Heere mee begint, Leviticus, het offerboek? Het offer waar hij mee begint is het brandoffer. Het brandoffer was het belangrijkste offer. Al die andere offers hadden ook een waarde, maar het brandoffer was het belangrijkste offer. Daarom dat eerst. Ik zal van het brandoffer twee dingen zeggen. Als we even lezen in Exodus 29, vers 39, dan gaat het ook over het brandoffer. En dan wordt er van het brandoffer gezegd dat dat iedere morgen en iedere avond gebracht moest worden. Het ene lam zult gij bereiden des morgens en het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden. 'S morgens en 's avonds weer. Nou weten we allemaal, die offers, een offer dat ziet op genade, verzoening, vergeving. Elke dag begon bij het altaar. Als het de nieuwe dag aanbrak in Israël, waar begon de nieuwe dag mee? Met een brandoffer. Dat was het eerste. Elke dag begon met bloed. Elke dag begon met Christus. Want daar wees het allemaal heen. Dat is een gedachte. Elke dag begon met bloed, met Christus. Om met hem, en levend uit zijn verzoening en verdiensten, om zo met hem de nieuwe dag in te gaan. Ja, hoe zou je de dag in kunnen gaan zonder Christus? Hoe zou je de nieuwe dag in kunnen gaan zonder verzoening? Ja, nou zeg ik dat wel. Maar wij doen het toch maar vaak al te vaak. Hè? Zomaar de nieuwe dag inlopen als het ware. We stappen naar bed. En we vouwen even formeel onze handen. We lezen misschien even een stukje in de Bijbel. Maar zo vaak hebben we de haast en de drukte in ons hoofd. We doen het allemaal even. En dan gaan we gauw beginnen. Is het dan vreemd als we zo de dag beginnen? Met wat formaliteiten. Is het dan vreemd dat er van alles misgaat? Als we zo de dag ingaan. Is het dan vreemd dat er van alles misgaat? Zondigen tegen God. En zondigen tegen onze naasten. En zomaar in zo'n dag God vergeten. En zo'n woord vergeten. Ja, dan kan het niet anders. Dan eindigt elke dag in een berg schuld. Daarom, let op. Leviticus 1. Wij moeten elke dag beginnen met een morgenoffer. Wij moeten elke dag beginnen met Christus. O, dat wij dat nu zullen meenemen als morgen de week weer begint, maandag, met al zijn drukte, met al zijn haasten. Maar ik moet elke dag beginnen met Christus. Als ik een nieuwe dag begin. Heere, doe mij van hier niet optrekken. Die nieuwe dag in, tenzij uw aangezicht meegaat. Morgenoffer. Maar niet alleen een morgenoffer. Want de Heere weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. Als de dag voorbij is. en je 's avonds voor je bed neerknielt. Wat is er dan veel te belijden. Als je terugkijkt op die dag. Veel om je voor God te verootmoedigen. Tenminste, dat hoop ik. Ik zeg het ook tegen mezelf. Gemeente, als wij neerknielen aan het einde van de dag, dan knielen wij altijd als zondaren. Anders hoeven we niet te knielen. Farizeeën hoeven niet te knielen, die zijn al oké. Maar zondaren, die voelen ik moet knielen. Als nou de dag voorbij is, heb je al behoefte om te knielen. Omdat er zoveel te belijden is. Maar nou is de Heer zo genadig, hè. Dat brandoffer was er niet alleen maar elke morgen. En dat de Heer zegt, als daar aan het einde van de dag moet je zomaar proberen glad te strijken. Want dat gaat nooit lukken, hè. Maar de Heer heeft zijn genade en liefde gezorgd. Dat er aan het einde van een dag vol zonde en schuld weer een offer beschikbaar was. Het avondoffer. Hij zorgde dat er aan het einde van de dag verzoening beschikbaar was. Ik zei, elke avond knielen wij voor ons bed. Misschien kan ik het beter zo zeggen. Elke avond knielen bij het kruis. Want dat doen we als het goed is. Ik kniel niet bij mijn bed, maar bij het kruis. Dat we elke avond al onze tekorten en schulden bij Christus brengen. In het vertrouwen dat er bij Hem vergeving is. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat je ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is het eerste, de brandoffer. Een morgenoffer en een avondoffer. En dan nog het tweede. Moet je kijken, vers 3. Daar staat, hij zal een volkomen mannetje opofferen. Dus dat offer die mocht geen enkel gebrek hebben. Je mocht geen schurftig dier offeren, of een kreupeldier, of een ziek dier, dat je denkt van ja, eigenlijk kan ik daar toch al niet zoveel mee beginnen, laat ik dat dan maar offeren, en ik heb ook niet zoveel schade van. Nee, dat voel je wel aan, dat zou een belediging zijn voor God. Als wij een mankerend dier aan de Heer zouden offeren. Nee, een volkomen mannetje moet geofferd worden. En dan moet ik weer daar twee dingen over zeggen, over het offeren. Dat offer ziet in de eerste plaats op de verzoening. Daar heb ik al wat over gezegd en straks aan het einde van de preek kom ik daar nog op terug. Dat offer ziet in de eerste plaats op de verzoening. Maar dat offer, dat brandoffer, had ook nog een andere betekenis. En wel deze betekenis van volkomen overgave en toewijding aan God. Want let op, dat brandoffer, we lezen daarvan, dat werd helemaal verbrand. Daarom heet het een brandoffer. Alle andere offers werden maar gedeeltelijk geofferd en gedeeltelijk verbrand. Maar het brandoffer had als kenmerk dat het in zijn totaliteit helemaal verbrand. Daarom heet het brandoffer. Bij andere offers waren delen van het offer voor de priesters. Die mochten ervan eten. En soms zelfs ook deel van het offer voor de mensen die het offer hadden gebracht. Maar een brandoffer, dat is typerend. Een brandoffer was niet een stukje voor de priesters of voor de mensen. Nee, dat was in zijn totaliteit helemaal alleen voor de Heere. En als iemand dan een brandoffer gaf, wat dus helemaal aan de Heere werd gewijd. Dan zei zo'n offeraar, Heere, met dit offer geef ik mijzelf helemaal aan u. Want dat is natuurlijk de betekenis. Het is niet zomaar dat we een beest aan de Heere geven. Die is niet op beesten te wachten. Als iemand zegt, ik geef dat dier aan de Heere. Daar zat natuurlijk in. En daarmee geef ik mijzelf aan hem. Dat was natuurlijk de betekenis van het offer. Zoals dit dier helemaal voor u is, zo is mijn leven helemaal voor u. Wil ik in alles toegewijd zijn aan u, mijn hoofd, mijn hart, mijn hand, mijn leven, mijn kracht, mijn alles. Dat was de tweede betekenis van het offer. De eerste betekenis verzoening. En de tweede betekenis die toewijding, die overgave. Als ik het even theologisch mag zeggen, het offer heeft te maken met rechtvaardiging en met heiliging. Die twee kanten. Nou, dan heb je al die tweede kant genoemd, die heiliging. Zoals ook het offer van Christus. We gaan het gedenken, deze Lijdensweken. Dat offer van Christus heeft niet alleen te maken met verzoening. Maar ook met vernieuwing. Daar is dat offer van Christus ook op gericht. Misschien hebben wij daar wel eens iets te weinig oog voor. Dat we bij offer vooral denken aan verzoening. Natuurlijk is dat ook een deel. Maar het offer van Christus heeft ook te maken met vernieuwing, heiliging. Dan krijgt dus dat offer de betekenis van het leven der dankbaarheid. Paulus, Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen, uw leven stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Jullie leven als een offer. Welke is uw redelijke godsdienst? Je mag het ook vertalen, dat is de ware offerdienst. Niet maar formeel een dier. Maar de redelijke godsdienst, dat is de ware offerdienst. Dat is de ware eredienst, uw redelijke godsdienst. Dat gij uw leven stelt als een offerande. Misschien wel eens gehoord, als ik even een voorbeeld mag gebruiken, van Jim Elliot. Je hebt zo'n boek, Vijf Kruisen in de Jungle. Vijf jonge mannen, ze waren allemaal maar begin 20 en die gingen naar Ecuador, naar de oerwouden, om daar als zendeling te gaan werken. Ze zijn er maar een paar dagen geweest, toen zijn ze alle vijf vermoord. En een van de vrouwen, dat was Elizabeth Elliot. Zij is ook wel bekend, er zijn ook wel boeken van vertaald in het Nederlands. Haar man Jim vermoord en zij bleef achter. Als moeder, ik geloof dat ze 26 jaar was met een baby van een paar maanden. Dan zit je daar. Maar dat ongelooflijk, hè, als je zo'n zware slag moet verwerken. Vol geloof en idealen denk je, we moeten ons leven aan de Heer offeren. En het loopt zo af. Je man vermoord. En je was als weduwe van 26 achter met een baby van een paar maanden. Maar wat gebeurt er? Een enkel jaar later is zij zelf die moordlustige stam op gaan zoeken in dat oerwoud, om daar het evangelie te gaan brengen. Uw leven als een offer. Pas geleden is haar levensverhaal ook verschenen in het Nederlands. En dat heeft als titel, haar levensverhaal, een leven op het altaar. Nou, dat was haar leven werkelijk. Een leven zo volledig, hartelijk, overgegeven, toegewijd aan God. Een leven op het altaar. En wat heeft ze zo een zegen mogen verspreiden. Al laten wij ook zo dat verlangen hebben. Vanwege dat grote wonder van Christus om ook ons leven als een offer aan Hem te wijden. Een leven op het altaar. Hebben wij een verlangen om nou voor de Heere te leven. Heere, mijn hart en mijn leven en alles voor u. Maar juist als dat nou je verlangen wordt, hè, om nou voor de Heere te leven, dan pas kom je erachter hoeveel je daarin tekort komt. Kijk, zolang het je niet bezighoudt, zullen die tekorten je ook niet hinderen. Maar juist als het je verlangen en je liefde wordt om zo voor Hem te leven, dan kom je erachter wat zegt Paulus. Het vlees begeert tegen de geest, oorlog van binnen. Die ene kant wil de Heer dienen, die andere wereld wil zichzelf dienen en wil de wereld dienen. Onze beste werken Maar als je eerlijk bent, wat schieten ze hopeloos tekort bij die maat der volmaaktheid. Zelfs mijn beste werken hebben verzoening nodig. En als er één geweest, en die kon werkelijk zeggen, ik heb mijn vader volmaakt gediend. Er is er maar één die het offer van de volmaakte toewijding heeft gebracht. En dat is Christus, Hebreeën 10. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen. Niet zijn eigen wil, maar om uw wil te doen. En nou opletten. Als Paulus in Hebreeën 10, als waar de Christus sprekende invoert. Het was zijn verlangen om de wil van zijn vader te doen. Hebreeën 10 vers 9. Dan schrijft hij er gelijk achteraan. Dat is opmerkelijk in vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn. Het was zijn wil. In welke wil wij geheiligd zijn. Dus het doen van de wil van de vader, van Christus, heeft dus niet alleen maar met verzoening te maken. Maar Paulus zegt, in die wil zijn ook wij niet alleen verzoend, maar zijn wij ook geheiligd. Christus heeft volmaakt zijn vader gediend. Hij heeft volmaakt de wil van zijn vader gedaan. Borgtochtelijk, om dat woord maar eens een keer te gebruiken. Voor allen die zo graag voor hem willen leven, maar daarin tekortschieten. Hij doet dat borgtochtelijk. De kanttekeningen die zeggen, in wie, in die Christus, in wie wij alles hebben, wat tot onze volkomen heiligmaking nodig is. Verlangen om voor de Heer te leven. Maar loop je keer op keer tegen je eigen tekorten. Die kanttekeningen zeggen, zie dan op hem. Zie dan op hem in wie wij alles hebben, wat tot onze volkomen heiligmaking nodig is. Heiligmaking betekent niet stroop je maar op en probeer maar een hele goede christen te worden, maar zie veel op Christus. In wie wij alles hebben, wat tot onze volkomen heiligmaking nodig is. Mijn doen en mijn dienen, het is tekort. Maar om dan te zien in het geloof op hem. Hij heeft voor mij de wil van zijn vader gedaan. Ook daarvoor geldt, het is volbracht. Niet alleen als het gaat over verzoening, maar ook dat nieuwe leven. Hij heeft het helemaal op zich genomen en uitgewerkt. Dat was de betekenis, die tweede betekenis van dat brandoffer. Verzoening en vernieuwing. We hebben hier in dit vers 3 gezien dat aspect van de vernieuwing. En nou in vers 4 komt dat andere aspect, die verzoening, heel nadrukkelijk ook aan de orde. Vers 4, daar valt meer het accent op de betekenis van verzoening, van brandoffer. En hij zal zijn hand, vers 4, op het hoofd van het brandoffer leggen. Opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Dus wat gebeurde er als iemand daar in die tabernakel stond bij dat altaar om dat dier aan de Heer te offeren? Dan moest hij zijn handen op de kop van het dier leggen. Daar zat natuurlijk een stuk symboliek in. Als daar iets van overdragen, met dat ik mijn handen op dat dier leg, leg ik al mijn zonde, al mijn schuld op dat dier. Die hand opleggen was het symbool van overdracht. Ik leg het op dat dier. Ik leg mijn schuld. Ik leg mijn zonde op dat dier. En dat dier neemt mijn zonde en mijn schuld op zich. Hij zal zijn hand op het hoofd van de brandoffer leggen. Ja, zo is het hier vertaald in de Statenvertaling. Leggen. Letterlijk staat er eigenlijk, hij zal zijn handen op de kop van dat dier drukken. Dus niet zomaar een luchtig, vluchtig gebaar, nee. Drukken, een zwaar gewicht. Hij zal zijn handen op de kop van het dier naar beneden drukken. Dat zal de woord neerdrukken. Kom je ook tegen in Psalm 88. De Psalm van Heman. Uw gramschap drukt mij neer. Daar heb je Heman. Dat dier, die kop moest neergedrukt worden onder die zondevracht. Heman die zegt, uw gramschap drukt mij neer. Wat spreekt daaruit? Wat ze bij dat offerdier moesten doen, neerdrukken die kop van dat dier. En als Heman het zo ervaart, Gods gramschap drukt mij neer, wat spreekt daaruit? Daaruit spreekt dit, wat voor een zware, zware last de zonde is. Gemeente, zonde is niet zomaar wat. Wij kunnen soms wel eens te veel gewend raken aan het woord zonde. Hè? Dat klinkt heel vaak zo in de kerk. En het klinkt zo vaak dat we soms helemaal niet meer de ernst en het gewicht. Het gewicht van de zonde beseffen. Weten wij nog wat voor een gewicht de zonde heeft? Dat denken wij vaak niet veel te makkelijk. Over de ernst van de zonde. John Owe heeft een boek geschreven. Het heet als titel De Zondigheid der Zonde. Zonde is wel zo afgrijselijk. Zonde is wel zo'n onzegbaar kwaad. De zondigheid der zonde. Het is niet te zeggen wat voor een afschuwelijk kwaad de zonde is. Om er even er wat bij aan te halen. Rond 1200 leefde in Engeland de Canterbury een aartsbisschop Anselmus. Anselmus van Canterbury. Die heeft eerst een boekje geschreven waarin de leer van de verzoening een beetje wordt uiteengezet in de theologie. En dat boekje over de verzoening, dat was geschreven in de vorm van een samenspraak. Hij zit daar in een klooster met een jonge kloosterling, die is heel ernstig. En hij is dan de abt, de vader. En hij heeft daar zo'n gesprek ook over verzoening. En dan zegt die jonge kloosterbroeder tegen hem op een gegeven moment, ja maar, is de zonde dan zo erg, dat ervoor alleen maar een eeuwige straf op moet volgen? Dat is toch wel zo ontzettend, een straf waar nooit een einde aan komt. Dat is toch ook ontstellend als je erover nadenkt, een straf waar nooit een einde op komt. Is de zonde dan zo erg, dat er zo'n verschrikkelijke straf op moet volgen? En dan komt het. Dat is een bekend zinnetje geworden. Toen keek die Anselmus als het ware die jonge kloosterbroeder aan. En toen zei hij, jij hebt nog niet genoeg overwogen van wat voor een gewicht de zonde is. Anders zou je deze opmerking niet maken. Verdient de zonde nou echt zo'n verschrikkelijke straf? Jij hebt nog niet genoeg overwogen van wat voor een gewicht de zonde is. Dat is wel zo'n kwaad. Dat heeft wel zo'n gewicht dat alleen de zwaarste straf daarvoor nodig is. En daarom staat hier in Leviticus 1, de kop van dat dier niet zomaar vluchtig je hand er een beetje overheen laten gaan. Die kop moest dat heel nadrukkelijk neergedrukt worden. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Gemeente, is de zonde voor ons werkelijk een last. Die psalm zegt het, hè? Niet te dragen. Of kunnen wij er makkelijk nog mee door blijven lopen? Is de zonde echt voor ons ondraaglijk geworden? In deze weken gedenken wij het lijden en sterven van Christus. Maar wat heeft dat lijden en dat sterven mij te zeggen? Als de zonde voor mij geen last is. Dan neem ik het voor kennisgeving aan. Als ik hoor van verlossing. En ik eigenlijk amper weet waar ik van verlost moet worden. Als ik hoor van verzoening. En die verzoening me amper bezighoudt. Hoe is dat nou vanmiddag? Zulk een last van zonde en plaag. Niet te dragen. Drukt mijn schouders naar beneden. Zou het nou overdreven zijn dat David dat zo zei? Of niet? Is het niet onze grote nood? Maar zo'n groot gebrek aan werkelijke zon hebben. En zonder smart. David die zegt, drukt mijn schouders naar beneden. Lopen wij vaak niet nog veel te recht op? Ik hoop dat u me begrijpt. Lopen wij niet vaak veel te recht op? Die christen uit de christenreizen van Bunyan. Voor de kinderen. Dat heeft jullie vader, jullie moeder, jullie voorgelezen. En hopelijk doen ze het nog een keer. De christenreizen van Bunyan. Nou een vraag. Liep christen rechtop? Op zijn reis naar de hemel? Liep hij rechtop? Nee. Hij liep zo voorovergebogen. Hoe kwam dat? Er zat wat op zijn rug. Dat pak. Dat zware pak. Want thuis in dat boek van platen zag hij christen. Met zo'n groot pak op zijn rug. Hij liep gebogen onder zijn zondelast. Bunyan had zijn Bijbel goed gelezen. Precies zoals het hier staat. Als wij de zonde niet als een last ervaren. Mag ik vragen, weet ik wel wat zonde is? Daarom, ga ik maar een stapje verder. Daarom liep Christus, we gaan het gedenken, gebogen onder dat kruis. En dat kwam niet alleen maar omdat dat hout zo zwaar was. Als dat het was, viel het nog wel mee. Maar hij moest de zonde van de hele wereld dragen. Zou hij dan niet gebogen? Daarom liep Christus gebogen onder het kruis. Als het lam dat de zonde der wereld moest wegdragen. Omdat die vloek zo zwaar was. Daarom ging hij zo gebogen. Neergebogen mensen krijgen een neergebogen Christus lief. Dat deed hij voor mij. Hij neergebogen. Vers 4. Opdat het voor hem aangenaam zij, zegt vers 4 dat offer. Opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daar heb je hem, verzoenen. Om hem te verzoenen. Letterlijk staat er om voor hem te betalen. Zo staat er letterlijk. Om vrij te kopen. De schuld te betalen. Nou, dat is precies wat Christus heeft gedaan, hè? Betalen. Want gij zijt niet door goud of zilver verlost uit uw verloren leven, maar door het dierbare, het kostbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Zoals die oude catechismus het zo treffend zegt. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Betaald heeft. Zo staat het er. Dat lam heeft betaald. Voor wie? Voor een ieder die met die oude Israëlieten gelovigen handen op dat lam laten neerdrukken. En zo hun last en hun schuld met zijn volle gewicht overdragen op het lam. Niet een lam. Maar het wees heen naar het lam. Voor mensen die in hun volle volwassenheid, met een volle gewicht, steunen op het Lam. O, zie het Lam Gods. Ga je nou Johannes begrijpen? Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld, die last, wegdraagt. Leg dan maar het gewicht van je verloren ziel op hem. Hij wil niks liever dan dat je het bij hem brengt. Zie het Lam. Kom tot het Lam. En steun op het Lam. Rust op het Lam. Op het Godslam. Rust mijn ziel. Vol verwondering. Bid het aan. Alle mijn zonden heeft zijn zonde weggedaan. Zalig rustoord, zoete vrede, vult mijn hart en blijft het bij. Hij, in wie God zelf kan rusten, want de Vader was tevreden met het werk van de Zoon. Hij, in wie God zelf kan rusten, dat Lam is ook het rustpunt, ook voor mij. Amen. Psalm 71, vers 14. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. 71, 14e vers. Danken en bidden. De Heere Isaac moest het vragen aan zijn vader Abraham toen ze de berg Moria opgingen. Vader, waar is het Lam? Maar dat hoeven wij niet te vragen, want wij weten door uw dierbare evangelie waar het lam en wie het lam is, uw lieve zoon. Mijn zoon, God zal zelf een lam ten brandoffer voorzien. En u hebt het gedaan. U gaf het liefste wat u had. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij is de enige geboren zoon. Tot een brandoffer gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet zal verloren gaan. Maar het eeuwige leven hebben. O Heere, zegen dit woord. En geef dat wij niet meer buiten dat lam kunnen leven. Het lam Gods. O Heere Jezus. Geef ons geloofsogen. Om dierbaarheid en troost en verzoening en vrede in u te zien. Heren, we gaan weer naar huis. Ik dank dat we hier even waren. Waar we terug gaan naar Katwijk. Dank, Heren, dat we weer even hier mochten zijn. De herinneringen aan de tijd die we hier hadden. Wat u hebt gedaan en gegeven. Heren, blijf hier. Bij de broeders van de kerkenraad en bij heel de gemeente. Zie een genade op en neer. En mag de gemeente zijn die het lam volgt. Waar het ook heen gaat. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vrome. 130, vierde vers. Treffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.